Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Julian Nagelsmann is de trainer van Chelsea, als ik me niet vergis.
Daar klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
Ah, niet normaal, man.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Ik krijg er zelf nooit echt mijn vinger achter of het nou een genie is of ook een beetje een idioot op zijn tijd.
Je had weer eens wat beter onderzoek moeten doen voordat je met statements kwam.
Hoe ziet dat eruit? Hard werken? Is dat...
Hij mist daar een heleboel in. Dan zou hij heel veel in kunnen verbeteren. Maar ja.
Dat hebben we even gelaten voor wat het is. Ga er maar aan staan. 11 spelers met hun eigen wil en intuïtie. En daar dan als trainer je stempel op drukken. Op de PlayStation lijkt het zo makkelijk. Maar in werkelijkheid een hels karwei. Sommigen zeggen vergeet het maar, een trainer is simpelweg zo goed als zijn materiaal. Er zet Bassie en Adriaan voor de groep bij Real Madrid en ze worden ook fluitend kampioen, hoor je dan. Maar toch, we kennen Guardiola voetbal en Simeone voetbal, trainers die hun handtekening op de ploeg hebben gezet. Hoe moeilijk dat is, dat bespreken we met een coach die mocht schaven aan Thomas Müller en aan Iniesta, maar ook aan Frank Korpershoek en aan Kleiner Plet. Vandaag de gast, Telstar trainer Andries Jonker. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Thomas en ik moeten, laten we beginnen, wij moeten even onze excuses aanbieden omdat we een paar minuutjes te laat waren bij deze aflevering waar jij zelf al klaar stond. Wat zou dat in Duitsland betekenen voor ons?
Nou ja, toen ik bij Wolfsburg kwam, zei van de eerste dag kwam een speler te laat, voorkomen in paniek. Dat kwam hij naar me toe en zijn excuses heel veel keren aanbieden. Ik zei, wat maak je je druk man, wat is er aan de hand? Ja, dat kost me... €12.000 en 12 minuten te lang ben. Ik zeg, ja, hoezo dan? Ja, dat is toch wat we moeten betalen. Ik zeg, ja, maar dat was met de vorige trainer. Bij mij moet je gewoon op tijd komen. Ja. En als je niet op tijd bent, dan kun je mij vertellen waarom je te laat bent. Ja. En dan hoor je wel van mij wat verder het gevolg is. Ja. Zeg, maar die €12.000 laten we nu maar even zitten. Okay. Vertel nou eens waarom je te laat komt.
Hebben we geluk dat we jou hebben uitgenodigd vandaag.
Thomas Ferrari naast me is vandaag 15 minuten te laat. Dus als er nou zo meteen geen heel goed excuus komt, zullen we ons toch aan het boetetarief moeten houden.
Zeg het maar, Toe.
Nee, ik heb geen goed excuus.
Jammer.
Ik ben te laat weggereden bij Excelsior en ook nog in de file terechtgekomen. Dus ik denk niet dat je daarmee wegkomt.
Dus jij gooit de boetepot vol zometeen?
Ja.
Okay. Ben jij een reislustig man?
Ja, ik heb natuurlijk wel een paar jobs gehad waarbij ik heel veel heb gereisd en heb moeten reizen. En ik heb daar altijd wel van genoten. Het moet niet te veel worden. Ja. Maar het zien van andere oorden, andere landen, ander voetbal. Ja, dat is een deel van mijn leven.
Als je zo naar Maarten kijkt, hij zit in een soort... Wat is het? Een Finse sauna lijkt het. Waar ben je inmiddels?
Ik zit nu in Puerto Viejo, in het noordoosten van... zonder in al te veel details te treden. Want ik zag Chris Segers ons ondertussen ook echt eens gaan volgen op Instagram. Dus ik zal het wat korter houden.
Klopt. Kort en bondig graag. Maar zie jij, Andries had het over veel voetbal, mooie voetbalculturen zien in het buitenland. Zie jij iets van voetbal in het buitenland?
Ja, ik zie wel voetbalveldjes, maar niet heel veel mensen die voetballen. En ik moet zeggen, ik ben nu 2 weken met 3 vrouwen op reis geweest, zijn er nu nog 2 over. Ja. Er komt er niet heel veel voetbal aan de pas. Dan moet je meer gewoon functioneren als een soort van stand-in fotograaf en af en toe je oren dichtknopen. En dan blijft er heel weinig voetbal over helaas.
Okay. Andries, wij hebben vorige week, geloof ik verteld 2 weken geleden, wij dachten te zijn uitgenodigd voor de première van de film van Louis van Gaal. Dat bleek niet zo te zijn. We mochten als recensenten komen opdagen op maandagmorgen. Dat hebben we even gelaten voor wat het is. Het is een beetje een grote vraag, maar hoe zou je hem typeren? Wij kennen hem eigenlijk alleen maar van persconferenties, van televisie. Het moet ergens een indrukwekkende man zijn, maar ik krijg er zelf nooit echt mijn vinger achter. Of het nou een genie is of ook een beetje een idioot op zijn tijd. Hoe zou je hem kunnen omschrijven?
Ja, dat is eigenlijk mijn reactie naar hem op de film. Kijk, dat hij een uitstekende trainer is, daar is inmiddels volgens mij niet alleen vriend, maar ook vijand van overtuigd.
Ja.
Dat is één. Dat hij af en toe een moeilijke man is, daarvan is ook inmiddels vriend en vijand overtuigd. Mm. En eigenlijk zijn dit soort vragen vooral gericht op, wat is het dan nog meer? En ook jij hebt een gelaatste uitdrukking van, er zal toch wel wat meer zijn. En een van de voorbeelden die ik dan wel eens geef is, we hadden lang geleden bij de KNVB een kerstborrel. Het hele personeel van de KNVB in Zeist was er. En er was een band die speelde muziek waar de mensen gaan dansen. En Louis was een van de eerste die ging dansen. En vraagt uiteraard dan in die tijd een vrouw te dansen. Ja, iedereen kijkt van, nou, leuk dat hij die vrouw kiest. En zou die nou doordansen? Uh-huh. En dan komt de tweede vrouw. En die zag er wat anders uit. En de derde vrouw. En uiteindelijk heeft hij urenlang staan dansen. Ja. Met alle vrouwen die bij de KNVB werken. Ongeacht...
Doe maar korpot denken.
Nou ja, ongeacht hoe die vrouwen eruit zagen. Ja. Ongeacht hun functie. Ongeacht hun leeftijd. Ja, ja. En inmiddels een paar uur later heeft hij zelfs gedanst met... En daar was hij zijn tijd vooruit. Sean Blankenstein en Injas van Sieten.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, en als je dan... Er was helemaal geen pers. Er was geen enkele reden om aandacht te genereren voor zichzelf.
Ja.
Gewoon geheel spontaan. Ja. Elke vrouw werd van de tafeltje gehaald, uitgenodigd. Ja. En heel galant weer teruggebracht. Ja, dat doet zoveel met mensen. Ja. Dat iemand zo enthousiast is en niet vergeet om iedereen aandacht te geven. Ja. Ongeacht hoe je eruit ziet, wie je bent, wat je functie is.
Ja.
Ja, dat is ook Louis van Gaal.
Ja, mooi. Is het een goede danser?
Nou, beter dan ik in ieder geval. Maar daar is niet veel voor nodig.
Mooi, we gaan het zo nog wat uitgebreider over het trainersvak hebben. Maar eerst gewoon even voor de liefhebber, voor de romanticus. Een rijtje namen, Puyol, Xavi, Iniesta, Kluivert, Müller, Arjen Robben. Zomaar wat namen met wie jij hebt gewerkt bij Barcelona en bij Bayern München. Is er eentje die er uitspringt voor jou, waar je nog wel eens aan denkt, die echt onderscheidend was ten opzichte van de ander?
Nee, er zijn er heel, heel veel waar je met regelmaat aan denkt. Wat ik regelmatig als vraag krijg is, wie is de beste geweest? Ja, en dan vind ik Xavi de beste.
Ja.
Wat bij hem ongelooflijk was, was de waarneming op het veld. Ik ben een keer in Spanje thuisgekomen. Uit mijn auto gestapt. En we zijn een tuin met van die terracotta tegels. In die tuin gaan staan. En mijn hoofd heel snel gaan draaien. Ik kom mijn vrouw naar buiten. Ben jij nou de... ja. Zie ik ben mijn hoofd aan het draaien. Zie je toch? Zij lachen. Ja, wat ben je nou doen? Ik heb op de training geteld hoe snel Xavi zijn hoofd draait.
Ja.
En dan ben ik aan het kijken.
Wat ik kan zien.
Wat ik kan zien.
Ja.
Ze zegt, en? Ik zeg, dan, het wordt wazig. Ik kan het niet zien. Ik kan niet zo snel mijn hoofd draaien en dan goed blijven zien wat er aan de hand is. Ja, die man die deed dat op het veld. En was niet groot, was niet sterk, was niet snel. Was volstrekt bij weinig.
Ja.
Snapte het principe dat als de tegenstander rechts van me staat, wil ik de bal links hebben en andersom. Stond altijd vrij en had altijd de oplossing. En zo makkelijk. En dat hoofd maar draaien.
Maar heel interessant. Dat heb je geteld op de training.
Het ritme zoeken. Hè? Dus dat je dat hoofd draait van links naar rechts.
Maar echt om de paar seconden?
Of? Nee, in een fractie van een seconde keer.
Ja.
Dus ik heb dat geteld. 1, 2, 3, 4, 5. En, toen,
links,
en dan thuis. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, frek, ik kan niet eens zien welke boom er staat. Ja, het is al wel een boom, maar die ben ik op een gegeven moment kwijt. Maar
toch heb je die terracotta dingen, heb je waargenomen.
Ik ben ook in het midden gaan staan. maar de man was zo verschrikkelijk snel. Eerder was me dat bij Ajax met die stage opgevallen. Liedmanen deed dat veel. Ronald de Boer.
Ja.
Danny Blind.
Ja.
Liedmanen verder weg het meeste. Maar Xavi viel mijn mond open. Ik denk, wat is dit? Ja. Deze man. En hij vertaalde dat ook in zijn spel. Ja. Hij wist altijd hoe de situatie op het veld was. Ja. Niet alleen voor hem, maar ook in zijn rug. Ja. Hij stond altijd zo dat hij het grootste gedeelte van het veld kon zien. Ja. Maar van al die spelers die je noemt. Ja, dat is zo'n bijzondere kwaliteit, die man. Ja, ja, ja. En als je andere spelers spreekt die met hem hebben gespeeld. Bij Arsenal kwam ik Thierry Henry tegen. Ja. Gelijk hetzelfde gevoel, hetzelfde respect voor Xavi. Ja. Terwijl die Thierry Henry was geen kleine jongen.
Ja, ja, ja. Vet. Veel actualiteiten van deze week. Thomas, jij een nieuw contract getekend.
Ja.
Ik vroeg me af, heb je zelf de applaus, terecht applaus. 2 jaar, denk ik, als assistent trainer van Excelsior.
Ja.
Heb je zelf de onderhandelingen gedaan?
Ja. Ik heb geen zaak aan hem meegenomen nog. Nee, dat vond ik niet nodig.
Okay. Heb je nog wat moois uitonderhandeld?
Nee, eigenlijk niet.
Kom je ook als jullie tegen Telstra moeten spelen? Kom je dan ook?
Ik dacht dat we het lek boven hadden tegen Telstra, zei ik al vorige keer toen we elkaar spraken. Maar we hebben de afgelopen jaren vaak van Telstra verloren dan gewonnen, volgens mij. Maar ik heb niks uitonderhandeld eigenlijk. Ik heb het wel geprobeerd, maar er is bitter weinig van terecht gekomen.
Ik vraag dit even, maar, want het is, toch zijn er wat details van je contact uitgelekt door...
Voetbalzone.
Door wat klokkenluiders. Ik zeg maar wat, je mag zelf blijven voetballen op zaterdag. En niet onbelangrijk, 1 papadag per week. Hij heeft 1 papadag per week uitonderhandeld. Dus daarom vroeg ik, heb je zaakbenemer, heb je Madelon's zaakbenemer?
Ik denk dat Madelon zijn zaakbenemer is. Ik denk Madelon de onderhandeling gedaan te hebben.
En kom je die andere dag op tijd dan?
Ja, normaal ben ik daar wel op tijd. Nee, ja, ik kon gewoon niet anders. Toen ik die gesprekken startte, toen heb ik gelijk de crash gemaild van... hebben jullie nog plek op de donderdag? Want daar heb ik nu de... Maar die hadden geen plek meer.
Okay.
Dus het was zowel praktisch als financieel wel het beste om dan 1 dag in de week thuis te zijn. Maar de rest van de tijd ben ik er wel altijd bij.
Maar jij zei, want ik word nu voltijds assistent. Maar als ik dan een papadag tel, ik tel de zaterdag.
Nee.
De zondag is denk ik vrij.
Nee, op zaterdag ben ik ook gewoon bij de... Ik ga wel nog voetballen, maar als ik bij Excelsior moet zijn, dan ben ik bij Excelsior. Niet, dus de prioriteiten liggen heel erg anders dan dat het bijvoorbeeld dit jaar is. Dus dat heb je niet goed bedacht.
Okay.
Je had wat beter onderzoek moeten doen voordat je met statements kwam.
Toch denk ik wel een unicum in het betaald voetballen, het opnemen van een papadag in een contract.
Ja, volgens mij is het nog nooit eerder, bij Excelsior is het nog nooit eerder gebeurd. Maar ik ben blij dat ik ben ook gewoon blij dat ik gewoon nog een dag met mijn kinderen heb. Dat vind ik ook belangrijk. Dus prima.
Dan laten we een voetbalverhaaltje gaan doen. Er is weer 1 binnengekomen. Even voor jouw informatie, we hebben... we vragen luisteraars om af en toe eens iets in te sturen, een mailtje te sturen, of ze ergens ooit een voetballer of een trainer in het wild zijn tegengekomen. Ah. En of daar dan een verhaaltje aan zit. En dan komt...
komen een hoop matige verhalen binnen. Er
komt ook teringzooi binnen, maar af en toe raken ze wat leuks. Dat kan nog steeds op corepodcast@gmail.com. Mag jij ook ooit doen, Andries, als je een leuk verhaaltje. Maar deze komt van Guus Schutjes en hij heet Bitterballen met de Allerbeste. Daar komt hij. Ik neem jullie mee naar 12 augustus 2017. Onverwacht had ik businesskaarten gekregen voor PSV AZ in het Philipsstadion. Het was een mooie dag, want de gehele selectie van FC Fujairah was hier in de buurt op trainingskamp en kwam ook kijken. De staf was er ook bij. Een eerste divisionist uit de Verenigde Arabische Emiraten, daar kijkt normaal gesproken niemand van op. Maar nu wel, de hoofdtrainer van dienst was namelijk Diego Armando Maradona. De bus van FC Fujairah stapte naast de ingang waar wij ook naar binnen moesten. Het zal toch niet, zei ik toch, waarmee ik impliceerde dat hij wel eens bij ons in het box kon gaan zitten. En ja hoor, ik kreeg gelijk. FC Fujairah en vooral Diego Maradona zat bij ons in het vak. Ik moest en zal een foto met hem maken, maar daar moest hij eerst de moed voor verzamelen. Gelukkig, de gratis biertjes van de bar trokken hem over de streep. Glimlachend stemde hij toe. Ik kon mijn geluk niet op. De wedstrijd kon me vanaf dat moment gestolen worden. Ik heb al vaker in deze box gezeten en was bekend met het feit dat de drankjes gratis waren, maar het eten bestellen helaas niet mogelijk was. Daar kon maar 1 iemand verandering in brengen, Diego Maradona. Hoe het precies verliep weet ik niet, maar kennelijk had hij honger en daar moest voor gezorgd worden. Zodoende werd er in de rust een grote schaal met bitterballen bezorgd met bestemming Pluisje. Met een brede lach ontving hij deze schaal en dit was voor mij een onvergetelijk beeld. De grootste voetballer aller tijden, WK-winnaar en uitvinder van de hand van God, genoot zichtbaar van een heerlijke schaal met Brabantse bitterballen. Mijn voetbalseizoen kon niet meer stuk.
Weet je wat lekker is bij zo'n schaal bitterballen?
Zeg het eens, wat is er lekker bij een schaal bitterballen?
Een haatje.
Ja?
Ik denk dat hij die erbij had moeten nemen. Maar misschien moet je zelf ook even je keeltje smeren, vriend. Ja, die apen er toch een keer of vier bij.
Ja, het was met de hakken over de sloot vandaag. Ik ga zo meteen na deze, en nadat ik een prestatie heb gespoord en geleverd, een Isolemon naar binnen werken. Kan mijn keeltje wel even smeren.
Ja, dat is lekker nadat je een prestatie gesport hebt. Is dat het beste. Een Isolemmetje.
Wat is er met je aan de hand?
Ja, het was een lastig verhaaltje. Maar ik heb het proberen er doorheen te slepen.
Bij München trainingsveld op, hè. Ik heb het
Maradona?
Een paar weken overgenomen. En op een gegeven moment Maradona bij het trainingsveld. Wat is dit nou?
Waar?
Bij Bayern München.
Oh, kijk nou.
Dus al die spelers, training stopt opeens. Ja. Maradona op het veld. Ja, wat moet ik nou doen? Ja, ik kan niet Maradona laten kijken. Ik moet er naartoe. Dus ja, ik zeg, jongens, stop even. Wel, die gasten kijken, wat is dit nou? Is Maradona bij Bayern München? Hoe kan dat nou? Wat komt hij doen? Niemand wist van iets. Dus ik loop naar hem toe. Zegt hij, ik ben de dubbelganger, hoor.
Ah, dat is een
teleurstelling. Ja, er was iedereen helemaal van de kaart. Oh, ongelooflijk.
Dat moet een teleurstelling zijn geweest. Vond je het goed verhaal?
Ja, ik vind het leuk. Dat zijn mooie dingen. Okay. Natuurlijk.
Okay. Dan gaan we het hebben over de invloed van de trainer op een elftal. Kijk, het is mooi om even uit te zoomen, want het lijkt me heel complex. Hè? 22 spelers, allemaal eigen karakter, eigen kwaliteiten, heel dynamisch spel. En daar dan als trainer proberen grip op te krijgen, dat lijkt ons een mooi onderwerp over te hebben. Laten we beginnen met de stelling die je wel eens voorbij hoort komen. Een trainer is zo goed als een materiaal. Hoe denken jullie daarover?
Ja, tot op zekere hoogte is dat ook wel zo, hè? Ik begreep laatst van een van de leden van de Raad van Commissarissen van Telstra dat de KNVB een van de resultaten van een onderzoek had gepresenteerd. Maar het bleek dat voor 93% de stand op de ranglijst wordt bepaald door het spelersbudget. Ja, dat zou kunnen.
Ja.
Maar dat zegt dan nog niks over hoe zo'n team speelt.
Ja.
Natuurlijk is het veel makkelijker met betere spelers. Maar ik denk dat je nog steeds heel veel invloed kunt hebben. Dus ik begrijp de opmerking wel. Want bij heel veel teams, als je daarnaar kijkt, dan denk je, ja, die spelen 4-3-3 of 4-4-2. Dat kun je herkennen. En verder niks. En in de meeste gevallen is dan ook nog wel te herkennen van, als we de bal niet hebben, dan gaan we daar staan of daar staan. Ja. En dan houdt het op.
Ja.
Het is, ja, wat wil je als club? Wat wil het publiek? Wat is de keus? En ik denk dat je daar het verschil moet maken. Is een trainer goed in het resultaat halen uit het beschikbare materiaal? Of is een trainer in staat om een ploeg te laten voetballen op de manier die hij voor ogen heeft?
En is dat laatste moeilijker dan het eerste?
Ja, ik denk dat de oude Michels, die zei dat al, in principe is verdedigen makkelijker dan aanvallen.
Ja.
Je team organiseren is makkelijker dan.
Daarom is Bart verdediger geworden.
Ja, absoluut. Ja.
Gewoon die ballen wegkoppen, Bart.
Ja, dat is absoluut de reden dat je achterin staat.
Ja, nee, maar ik denk dat aanvallen veel moeilijker is en dat daar ook het verschil gemaakt wordt. En
ik denk dat aanvallers in de regio ook altijd wel zullen denken dat ze ook wel een prima verdediger hadden kunnen zijn. Is dat andersom ook zo?
Weinig, denk ik. Hoewel ik wel vind, ja, dat is een hele zuiwegje, dat veel aanvallers slecht afwerken voor aanvallers. Dus dat, ik zet vaak, je weet afwerkvormen, verdedigers tegen aanvallers. Je zou denken, spits schiet de meeste binnen en de buitenspelers ook. Nou, de verdedigers winnen dit vrijwel altijd. En dan denk ik altijd, dat vind ik bizar.
Nou, ik geloof nog steeds niet dat jij een goede afwerker bent. Ja, je hebt dat verhaal een keer opgehangen hier,
Maar ik denk dat het grote verschil vooral gemaakt wordt bij balbezit. Wat doet een team dan? Zit daar een idee achter? Zie je daar dat een team iets wil?
Ja.
Ja, of doet iedereen eigenlijk maar datgene wat hij als kleine jongen heeft geleerd? Ik speel rechtsback. Ja, dus ben ik naar de goede kleur. Dus kom ik op waar mogelijk. Nou prima, dat is het dan. Ja, bij Ten Hag zie je dat de rechtsback af en toe een centrale middenvelder wordt. Af en toe opduikt naast de spits. Dat doet hij niet uit zichzelf. Iemand moet tegen die rechtsback hebben gezegd. Luister vriend, als de bal daar is, moet jij daarheen. Ja, maar dan zie je dus een hand van een trainer.
Ja.
Nou, en daar worden de verschillen gemaakt in mijn ogen. Daarvan kun je zeggen, ja, die trainer wil dat zijn team op een bepaalde manier speelt. Nou, en dat is de minderheid. Er zijn niet zoveel teams waar je kunt zeggen van hey, daar zit een opmerkelijk idee achter.
Als trainer, helemaal aan het begin van het seizoen, je begint aan een nieuwe klus bij een team. Je krijgt een lijst met spelers waarvan je weet dat je ze ter beschikking hebt. Waar begin je? Is het een soort puzzel die gelegd moet worden? En zo ja, waar start je dan aan?
Want Andries, jij bent ook TD. Dus dan, je hebt echt een soort Bruce, die fluit van het in. Je hebt echt een soort voetbalmanager eigenlijk.
Ja.
Je, en je bepaalt de trainingen en je mag... Ik heb zelf vroeger wel veel voetbalmanager gespeeld, maar dan uit frustratie stopte ik altijd al in de voorbereiding.
Ik klopt kwijt.
Ja, dan verloor ik de eerste oefenwedstrijd en dan drukte ik zo die uitknop van de computer in en ring boos naar beneden.
Ik ging zelf altijd als het allereerste de transfermarkt op zoek naar gratis buitenkantjes. Dat was mijn stap 1.
Ja, ik bij Telstra kan.
Zou bij Telstra inderdaad ook kunnen opzoeken. waar begint zoiets? Waar begint het leggen van zo'n puzzel?
Ja, ik in mijn periode bij Arsenal heb ik al die jeugdopleidingen voorbij zien komen in de Europese top. En ik denk dat we eigenlijk maar twee Europese clubs zijn. Daar is bepaald hoe er gespeeld wordt. En dat is bij Ajax en dat is bij Barcelona. Als je die teams ziet spelen, en welke leeftijdsgroep dan ook. Als je je shirtjes uit zou doen, dan nog herken je. Hey, dat is Ajax of Barcelona. Ja. En al die anderen, die wisselen. Na gelang een hoofdopleiding of een hoofdtrainer dat wil. Ja. Dus die hebben geen eigen identiteit in die mate waarin Ajax en Barcelona dat hebben. Ja, dan gaat het dus om hoe haal je het maximale uit die spelersgroep. En dan moet je kijken wat voor spelers je beschikbaar hebt. En ik denk dat de meeste coaches dat echt doen. Van ja, wat voor spelers heb ik? Heb ik vleugelspitsen? Dan misschien wel met vleugelspitsen, hè? Ja. Want die heb je. Heb je ze helemaal niet? Ja, dan zou je toch wat anders moeten bedenken. Heb je lopers op die zijkanten? Ja, oké. Okay. Heb je een goede backs? Dan wil die backs toch ook opstellen. Dus ik denk dat je vooral kijkt naar wat voor materiaal heb je. Dan ligt er nog een wens van de club. Wij willen koste wat kost met Atletico in de Champions League spelen. Dat is goed, koste wat kost. Maar je hebt ook clubs die zeggen, nou ja, wij willen verzorgd aanvallend voetbal spelen.
Welk deel is het moeilijkst van het beïnvloeden van een team?
Ja, daar waar je vastloopt. Dus wij hebben op dit moment de grootst mogelijke moeite om voorzetten te geven waar aanvallers iets mee kunnen. Die ballen komen steeds maar verkeerd.
En dat is technische kwaliteit?
Ja, nou, okay. dan kan je dus bij een topclub zeggen, ja, we halen een andere speler. Maar dat kan bij ons niet. Ja, ja, en dan oefenen we dat echt tot van ons weeg. Meerdere keren per week. En aanwijzingen, degene die het goed kunnen doen, het voor. In allerlei variaties. Je ontwikkelt een heleboel oefeningen.
Ja.
En het blijft maar haperen. Daar moet je engelen geduld hebben. Dat is vreselijk.
Het verbeteren van de voetbalkwaliteiten van de spelers, is dat kan ik me voorstellen, is het lastigste karwei.
Ja, want die dingen die lukken, dat is niet. Maar je komt op een gegeven moment bij alle clubs op een moment dat kunnen ze dit?
Ja.
En direct zoeken.
Ja.
En dan moet je dus afvragen, ja, kan die centrale verdediger nou wel of niet opbouwen?
Ja.
Nou, in het begin, ik heb Özgür Aktaş erbij. Ja, die mocht de eerste 6 weken niet meedoen. Want die schoot van elke 10 ballen 5 naar de tegenpartij.
Die liet je lopen terwijl de rest partijen deed.
Nee. Ja, die mocht de trainingen heel graag meedoen. Maar in de wedstrijd mocht hij niet meedoen.
Of die manier, okay.
Maar ja, dus dan is de vraag, kan hij het niet?
Ja.
Of kunnen we met hem werken dat hij het uiteindelijk wel kan? Ja, en dat vraagt dan eigen wijsheid. Ja. Je moet hem niet laten vallen. Dat vraagt doorzetten van hem. Hij moet het niet opgeven. Ja. Dat vraagt heel hard werken.
Hoe ziet dat eruit, hard werken? Is dat de continu coachen of is dat oefenvormen verzinnen zodat hij er beter in komt? Of hoe ziet dat er dan uit?
Nou, dat betekent voor hem met heel veel focus trainen. Zich bewust zijn van datgene wat hij nog niet zo goed kan. Maar dat betekent voor mij als eindverantwoordelijke, ik moet dingen bedenken waardoor hij zich kan ontwikkelen. En mijn staf moet ik ervan overtuigen. Je moet met hem werken. Ja, en inmiddels vanochtend met het linkerbeen, met de linkervrijf komen er ook ballen over 30 meter bij de goede kleur op het goede been.
Ja.
Ja, dat is mooi. Dat geeft voldoening.
Maar... Dus, en zit hem dat alleen maar in techniek en tactiek? Of zit...
Nee, motivatie. Hij moet het willen leren. Ja. Als hij bij zichzelf denkt, ja trainer, hou nou eens op man. Elke keer dat opbouwen. Ja, ik ben niet zo goed nou in.
Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als... Dat kan Bart misschien beter beoordelen. Want ik ben geen centrale verdediger. Maar dat je moet, als je moet opbouwen, dat je ook wel een bepaalde dosis zelfvertrouwen nodig hebt.
Ja, om, maar daar gaat het natuurlijk om.
Ja.
Want dit is in het klein de herhaling van Zutten met Van Gaal. Je kan het niet.
Ja,
ja en nu? Ik kan het niet, maar ik wil het leren en ik ga het leren en ik zorg dat ik het wel leer. Nou, en dat is het moeilijkste moment voor een trainer. Want er zijn dus ook spelers, die komen er niet doorheen.
Ja.
En die pakken het niet op. Ja. En die halen het dus niet. Ja, dat doet zeer bij die spelers, maar ook bij mij.
En wat Bart het over jullie, dat, ik vind wel interessant wat Anders net zegt over dat je als speler het echt zelf moet willen leren. En ik herken dat van mezelf best wel, dat toen ik 1 jaar of 20 was, als er iets was, bijvoorbeeld een bepaalde trap en de keeperstrainer die zei dat ik echt heel erg gretig was om dat dan 's middags extra te gaan doen en zelf extra te gaan doen. En als ik daar nu een beetje op reflecteer, mijn laatste jaar bij Excelsior, als ik ergens op gewezen werd, dan had ik misschien ook wel een beetje zo'n attitude soms van flikker op, dit gaat nou helemaal niet, ik ben nu 26, ik hoef dit niet zo nodig te leren, denk ik. Hebben jullie dat zelf ook wel eens of niet?
Nou, wat ik wel interessant vind, en daar werd volgens mij ook even kort met Daley Blind over gehad in de uitzending. Het gaat over, je wil eigenlijk dat spelers in een situatie komen waarin ze fouten gaan maken, toch? Dat zijn oncomfortabele situaties. En spelers willen dat op zich ook wel, maar waar we vaak tegenaan lopen volgens mij, is dat het ook zo is dat de trainer dat wel aangeeft, maar na 2 fouten gefrustreerd raakt. Hè, dus Daley vertelde het ook. Heel vaak hoor je trainers zeggen, je moet fouten maken, je moet durven fouten maken. Maar eigenlijk mag het niet fout gaan. Want je schopt ook een beetje de plannen van de trainer omver. Je verstoort de opbouw bijvoorbeeld. Je verstoort een aanval als je een fout maakt. En dat is wel een interessant spel, zeg maar, als trainer. Want je zegt dat ik moet geduld opbrengen.
Ja.
Maar dat betekent ook dat je moet accepteren dat die jongen die je net aan had, misschien wel 5 keer jouw droomaanval verpest. Of misschien wel 7 keer. Of misschien wel punten kost in de wedstrijd op vrijdagavond.
Dat is precies wat er allemaal gebeurt.
Maar hoe... want wij hebben dat heel vaak, alle trainers denk ik die we hebben gehad, hebben dat zo'n beetje min of meer horen zeggen. Hè? Je moet gewoon fouten durven maken en dan groeien. Dan kom je uit je comfortzone en alles. En eigenlijk willen alle spelers dat ook wel, denk ik. Niet allemaal, dat is waar. Maar ze zeggen het vaak.
Ja.
Maar we voelen het heel vaak ook niet.
Nee, ik denk dat dit engelen geduld vraagt. Alleen, als je trainer bent bij Ajax,
dan krijg je
wordt een kampioenschap verwacht.
Ja, 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 ja.
En je wil Gravenberch brengen, omdat je daar heel veel vertrouwen in hebt.
Ja.
En Gravenberch doet niet wat jij wil.
Ja.
Terwijl hij het wel kan in jouw ogen. Ja, dan moet hij wachten. Dan is er geen gelegenheid voor de trainer van Ajax om hem de tijd en de gelegenheid te geven. Ja. Want het kost het kampioenschap.
Ja.
En dan kan die trainer zich niet permitteren.
Daar is de marge heel klein. Ja. Dat snap ik.
Ja, en aan de andere kant, bij een club als Telstar, waar geen alternatief is. Ja, ik kan voor Aktaş wel een ander kiezen.
Ja.
Maar die heeft andere problemen. Ja. Dus ze hebben allemaal problemen.
En wat is voor jou als trainer mooier? Als er meer druk achter zit? Of op deze manier dat je spelers wat meer tijd kan geven om zich te ontwikkelen?
Ja, ik denk dat de reden is dat ik me heel goed voel met zowel absolute topspelers als spelers in de marge. Ik vind dat allebei spreekt dat me aan.
Ja.
Het is echt geweldig om met zo'n club als Bayern München te streven naar kampioen worden, beker winnen, supercup winnen, Champions League winnen. Dat is fantastisch. Maar het is ook fantastisch om van die Lada bij Telstar een Formule 1 auto te maken. En op het moment dat lukt, geeft dat ook weer een hele grote voldoening. Maar wel een hele andere.
Ja, snap ik wel.
En we hadden het net over welk deel het moeilijkste te beïnvloeden is. Welk deel is eigenlijk het makkelijkst te veranderen of te beïnvloeden als trainer?
Ik vind wel, als je op het moment dat je elke dag oefent, dat je een goede kleur speelt, dan zie je dat op een gegeven moment terug.
Mm-hmm.
En dat gaat redelijk gemakkelijk. Want die intentie om de goede kleur te spelen, ja, die komt als je dat elke dag doet. Dan kan je dat niet stoppen.
Maar die intentie heeft om naar de verkeerde kleur te spelen.
Nee, maar moet je
een
aantal spelers.
Nee, maar je kan natuurlijk zeggen van kegel alle ballen maar naar voren en dan zoek het wel uit. Maar op het moment dat je elke dag paas- en trapoefeningen doet, elke dag positiespel speelt, elke dag gerichte partijspelen speelt, ja, dan gaan die spelers, die gaan zichzelf daarmee identificeren.
Ja.
En die gaan als vanzelf de ballen proberen en de goede kleur te spelen.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat het lukt.
Ja.
Maar dat komt er dan wel in. Ja. Alleen dan ben je er nog niet. Ja. Want we moeten ook nog verdedigen helaas. En we moeten ook nog kansen creëren. En we nog afronden. Maar die intentie om tot een bepaalde manier van voetballen te komen. Ja. Dat lukt over het algemeen wel.
Ik ga je even een fragmentje voorleggen. We hebben die docu even kort besproken. Tussen vis en staal. Het gaat een prachtige documentaire van Tweedok over Telstar. En over alle verhalen die daaromheen spelen. Jij neemt het woord richting het team. Het gaat over dat jullie een aantal keer op een rij vlak voor tijd een tegentreffer hebben geïncasseerd. Dat gebeurt 4-5 keer op een rij, geloof ik.
Negen keer.
Okay. ik wou het niet zeggen, maar oké, vooruit. En daar zeg je iets over.
Kijk even met z'n. Kijk nou even naar wat er gebeurt. Ik heb weer zo'n kaalgompie in, want ik ben mijn stem weer kwijt. Kijk nou wat er gebeurt. We hebben alle tijd. Nog één bal, nog één keer het duel, nog één keer vasthouden, nog één keer alles geven voor 3 punten. Die tweede helft hebben we bedroevend slecht gespeeld. We hebben niks goed gedaan, maar we hebben strijd geleverd tot en met. En nu is het minuut 96. Nog één keer dekken. Nog één keer alles geven. Nog één keer contact hebben. Stop, wij zijn kunstschaatsen. Je moet godverdomme contact maken. En dan zijn we er bijna. En dan gooien we de dubbele rietbergen erin. Dan zijn we kunstschaats. Vooral niemand aanraken. Niet strijden. Godverdomme. Je moet strijden. Dat hebben we nu 88 keer uitgelegd. Ik heb er vannacht nog eens 2 uur over nagedacht. Ik kan het jullie niet uitleggen en dan neem ik mezelf kwalijk. Ik krijg het niet in jullie verstand. Ik zou niet meer weten hoe ik dit moet uitleggen.
Ik heb het 88 keer uitgelegd. Ik krijg het niet aan jullie verstand. Dit gaat over de mentaliteitsverandering bijna in het team, denk ik.
Ja.
Is dat bijvoorbeeld iets dat niet is gelukt?
Nee, in die fase niet. En je doet alles, hè. Dus je bent voorzichtig.
Ja.
Je stapt eroverheen. Je bent duidelijk, je laat het zien. Je bent spijkerhard. Je pakt degene aan die het fout doet. Je wisselt degene die 3 keer fout doet. Je hebt een assistent die 300 wedstrijden betaald voetbal heeft gespeeld. Als spits en centrale verdediger, Gert-Jan Tameres. Gert, doe jij het eens voor? Hoe deed jij dat dan? Dus je gebruikt alles wat in je gereedschapskist zit. En je bedenkt er ook nog allerlei dingen bij. Trainen, oefenen. Bestraffen op de training, als je er nu in gaat dan. Belonen op de training, als je er niet in gaat dan. Dus je doet alles wat binnen je vermogen ligt. En uiteindelijk heb ik in Duitsland opgepikt van een voetbalpsycholoog bij Wolfsburg. Dat was echt heel interessant. En die zei dat dit soort dingen heeft aan reden. En ik heb de man helaas maar een paar maanden meegemaakt. Dat soort dingen pakte hij op. En een van de dingen die hij me wel meegaf, zei, je moet het gewoon rustig benoemen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat doe ik vanaf het moment dat ik dat in de gaten had, benoem het, doe ik dat. Alleen, ik vind ook dat ik eerlijk moet zijn. En als wij 8-9 weken achter elkaar in de laatste minuten na de 90ste nog een tegenkool krijgen, is dat ons probleem. En daar maak ik ook deel van uit. En ik ben eindverantwoordelijk. Dus dan slaag ik er niet in om dat aan hun verstand te brengen. En ja, dat is een kwestie van instelling uiteindelijk.
En zit daar niet dan de invloed van de trainer? Want
ja.
Iedereen ziet het. En dus zeggen tegen iemand, dat werkt niet.
Maar, zeggen, dus vandaar dat je...
Dan zou iedereen trainer kunnen worden.
Ja, maar vandaar dat je het voor laat doen,
ja.
Uitlegt, beelden laat zien.
Extra regels bedenkt.
Ja, je doet alles en het kwartje valt maar niet.
Ja.
Maar bij de spelers die het toen fout deden, is het kwartje nog steeds niet gevallen. Ja,
ja.
Dus uiteindelijk selecteren spelers zichzelf ook uit.
Oké, en daar houdt het eigenlijk op. Dus je hebt alles gedaan. Dit klonk een beetje, het was natuurlijk uitvergroot door zijn documentaire, als, oké, we hebben hier weken, we zijn mee bezig geweest. Ik heb erover nagedacht, ik heb erover niet over kunnen slapen. Ik heb het ze verteld, ik heb het ze hard verteld, zacht verteld. Het lukt gewoon niet. Ik trek mijn handen ervan af, bij wijze van spreken.
Nee, je trekt je handen er niet vanaf.
Dat zeg ik verkeerd. Je zegt, ja. Blijkbaar krijg ik het niet aan jullie verstand. Dat zeg je op het eind.
Nee.
En dan is het gewoon eigenlijk, oké, als dit gaat over een heel specifiek gedeelte van voetbal, namelijk gewoon
opletten.
Opletten, hard zijn, hoe noem je dat, code rood, dat
strijden.
Soort dingen.
Ja.
Dan is blijkbaar voor een aantal spelers dit gedeelte niet weggelegd.
Nou ja, dan, en dan gaat zich uitselecteren. Dan is het natuurlijk zo dat, dat ik geen keuze heb. Hè? Dus in de week daarna ga je weer verder. Ja. En ga je weer nadenken over hoe krijgen we het dan wel voor elkaar. Maar uiteindelijk is het wel zo dat je doorselecteert. En dat spelers die dit maar niet oppakken. Ja. En bij mij in ieder geval niet door kunnen.
Ja, ik wilde net vragen. Is, denk je dat misschien een andere trainer zou kunnen zijn bij wie dezezelfde spelers het wel zouden oppakken?
Ja, dat weet ik zeker. Niet alle trainers bij dezelfde, niet alle spelers bij dezelfde trainer tot ontplooiing komen. Nee, en dat er spelers zijn die in een andere omgeving bij een andere trainer prima functioneren. Ja, ik ben daar heel reëel in, denk ik. Ze hebben allemaal een snaar. En je kunt niet alle snaren raken. Ja. En dat kan.
Is er een specifiek type speler waar jij het moeilijk vindt om die snaar te raken? Of een type karakter?
Ja, flegmatiek. Dus de spelers die ogenschijnlijk niet alles geven.
Ik ken er nog wel eentje.
Ja. Thomas speelde bij ons bij Willem II destijds. In jong Willem II was linker spits, hè?
Ja.
En daar straalde nou niet vanaf. Ik ga op maximale snelheid diep. Ik schakel op maximale snelheid om.
Hij heeft geen maximale snelheid.
Nee, maar dat straalde er ook af. En toen Thomas afhaakte, vond ik dat niet zo gek. Toen ben ik naar me tussen gegaan.
Ja.
Maar toen hij later terugkwam, heb ik me echt verbaasd. En toen schoot hij het einde bal naar andere een bepaalde periode in. Toen dacht ik, ja, dat schot, dat was er wel. Maar al het andere was er niet. En dan heeft hij dan toch onderweg ergens opgepakt. En Thomas speelde in die fase niet bij mij. Werd hij gewoon niet voor uitgekozen. Er was ook geen enkele twijfel over binnen de club. Maar uiteindelijk lukt het in een andere situatie wel. Dus ik zeg altijd tegen die jongens, met mij lukt dit niet als het niet lukt. Maar ga het nou wel bij een ander proberen.
Ja. Heb er iets op te zeggen?
De grootste factor was zelfvertrouwen daarin. Mm. Dus inderdaad, die flegmatieke, dat zit hem vooral in dat je niet de vrijheid hebt om gas te geven, zeg maar, in je hoofd. En toen ging ik terug naar de amateurs en daar schoot ik ook de ene naar de andere in. En kon ik gewoon zijn wie ik was.
Maar het zit vaak ook in motoriek en hoe je beweegt.
Ja.
Dat sommige spelers, dat oogt heel goed. Zeker. Lichtvoeten, snel draaien, snel wenden, sprinten.
Ja, dat is bij mij ook niet. Nee. Dat hebben we
alle drie niet.
Zeg ik niks over. Ik vind het heel interessant, want we hadden het dus net over iets specifieks. Dat lichten we uit. Dat ging over dat winnen van die kopduels in de laatste minuut. Maar dat is maar een heel kleine fractie van eigenlijk alles wat je kan en moet beïnvloeden als trainer. Want je hebt ook gewoon opbouwen en aanvallen, gerichte voorzetten geven, afwerken, goede passing. Al die dingen moet je eigenlijk, dat wil je naar een hoger level brengen. En dat zegt volgens mij iets over de complexiteit van het vak als trainer. Maar waar wel veel spelers tegenaan lopen, denk ik, is dat de trainer, dat ze het gevoel hebben dat de trainer heel veel controle wil uitoefenen op de manier van spelen. Dus dat als een soort PlayStation, dat ze willen, oké, we moeten naar rechts spelen en dan moeten we naar binnen spelen. En dan, zeg maar, een gebrek aan vrijheid. Als speler wil je ook een soort, wat je heel vaak terug hoort in de kleedkamer, nog iets met je intuïtie kunnen doen, toch? Of nog iets met je eigen beslissingen kunnen doen. Ben je daarvan bewust als trainer je hebt zelf natuurlijk ook gevoetbald, dat ook iets is wat spelers soms tegenhoudt?
Ja, ook wel van bewust gemaakt. Bij Wolfsburg was Mario Gomez aanvoerder. En die was hij als eerste tegen me, dat hij af en toe de jonge spelers uitlegde dat ik de opties aanreikte. Maar niet zei wat ze moesten doen. Zij moesten spelen. Een paar weken geleden kwam Plet bij me en die zegt, ja, ik heb het in de kleedkamer uit moeten leggen. Wat heb je uit moeten leggen? Ja, dat je alleen maar de keuzemogelijkheden, de opties aangeeft.
Ja.
Dus hij kwam met letterlijk hetzelfde woord als Gomez.
Maar wat grappig was, blijkbaar hebben wat spelers tegen Plet en tegen Gomez gezegd, ik heb het gevoel dat die trainer mij forceert in een paar oplossingen.
Ja.
En zowel Plet als Gomez die vonden het nodig om te vertalen wat je eigenlijk bedoelt. Ja. Namelijk,
allebei aanvoerder, allebei oudere spelers, allebei spelers die wel heel goed snappen wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Maar eerlijk is eerlijk, er zit ook een hele lichte vorm van kritiek in. Hè? Van hey, die trainer die dwingt mij vooruit te spelen.
Ja,
en aan de ene kant moet dat ook. Want die speler, om hem over die drempel te helpen. Ja. Hè? El Yacoubi in dribbelen bij Excelsior. Ja, maar dat is niet vanzelf gekomen. 85.000 keer tegen El Yacoubi gezegd. Vooruit, vriend.
Ja, nu doet hij het wel.
Ja, vooruit. Nu af en toe denk ik, pas op. Ja. Maar uiteindelijk,
kom terug.
Uiteindelijk is het kwartje gevallen. En hij zal het best een keer vervelend gevonden hebben. Ja, vooruit, vriend. Niet achteruit.
Ja, maar dat, ik heb het idee, want ik zat voor een beetje context. Het laatste jaar bij Excel, als we moesten door COVID in twee verschillende kleedkamers. Ik was bij de jonge gasten gegooid. En dit is iets wat daar constant terugkwam. Dat ze echt letterlijk naar me toe kwam van wat bedoelt, moet ik nou iedere keer als de trainer zegt dat ik bijvoorbeeld even diep moet gaan, moet ik dan alleen maar diep gaan? Want ik ging nu een keer diep en dan zegt hij ineens, ik moet niet diep gaan. Maar volgens mij is dat voor als jonge speler echt een van de moeilijkste dingen om te filteren wanneer je iets echt moet doen of wanneer iets inderdaad een optie is of waar je gebruik van kan maken. En misschien is dat ook wel iets dat sommige trainers bepaalde in de communicatie zo dwingend kunnen overkomen op jonge jongens, dat die ook het gevoel hebben dat er geen ruimte is om alsnog zeg maar een andere keuze te maken.
Ja, ik denk dat het ook wel een soort van generatieprobleem is. Ik was gisteravond bij Volenwijkers en dan zat ik met een van de veteranen, Martin Kool, 75 jaar oud, 60 jaar lid van de Volenwijkers, te praten. En zo'n clubicoon, 20 jaar in het eerste gespeeld. En dan ging uit gesprek over het begrip van het spel, wat je zelf meeneemt. En deze generatie neemt heel weinig begrip mee. Maar waarom? Ja, ze zijn heel snel bij BVO terechtgekomen.
Daar wordt alles voor gezegd.
Daar wordt alles voor gezegd. En uiteindelijk is zelfdenken een nieuw terrein. En daar zit wel een probleem, het begrip van het spel. Dus op het moment dat die trainer zegt, jij moet druk zetten als de bal bij hun linksback is. Nou, dan heb je trainer gezegd. Alleen als je achter je de organisatie niet goed hebt staan, dan moet je het niet doen. Nou, en dat verschil maken, dat is met name voor jonge spelers ongelooflijk moeilijk. Zelf snappen, hoe zit dat spel nou op hoofdlijn in elkaar?
Julian Nagelsmann is de trainer van Chelsea, als ik me niet vergis. Die zegt, klopt dat toch? Klopt
nee, toch? Bayern München.
Is dat zo?
Ja, Thomas van Chelsea, dat weet ik zelf.
Dat niet uitgeknipt, hè? Daar zit moet in een jaaroverzicht.
Het zegt iets over mijn begrip van het spel. Lekker wacht. Oh, sorry man. Okay,
dat is een generatieprobleem.
Ja. Nee, klopt. Ik zie niet veel voetbal, dus het is heel terecht dat ik hier naast zit. Maar hij heeft wel een interessante uitspraak, Nagelsmann. 30% van coaching is tactiek, 70% is sociale competentie. Het omgaan met mensen die onder druk staan. Ben je het daarmee eens?
Ja, bij Bayern München. Nee, ik ben het er helemaal niet mee eens. Ik denk dat je een enorm omvangrijke taak hebt.
Ja.
Waarin hij praat over tactiek. Maar we hebben net gehad over passen en trappen.
Ja.
Dat is geen tactiek. Een heel klein beetje tactiek. Dat is vooral techniek. Mm-hmm. Dus ik denk dat in mijn ervaring kun je absolute topspelers enorm veel bijbrengen. Die kunnen zich enorm ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd. Dus daar verschil ik al van mening.
Ja.
En daarnaast heb je te maken met inderdaad het individu. En daarnaast heb je te maken, zeker in de top, met al die individuen bij elkaar. Ja. Die allemaal hun eigen belangen hebben. En nog een clubje mensen om hen heen hebben. Die ze daarin stimuleert maar, om die eigen belangen te baten.
Is het ook niet zo dat ook gewoon verschilt per coach, dus
ja.
Wat het best bij jou past als coach misschien.
Ja, als hij zou goed kunnen dat hij zich überhaupt niet druk maakt over het passen en trappen bij Bayern München.
Ja.
Maar het gaat vooral volgens mij over die 70% sociale competentie. Je kan echt maar van alles, die spelers van alles willen aanreiken op voetbalgebied, op technisch en op tactisch gebied. Maar de juiste snaar weten te raken bij spelers, op een juiste manier benaderen. Ze kunnen raken, het zijn toch spelers die onder druk staan, die met spanningen en stress en verwachtingen te maken hebben. Dat is, ja, dat is wel cruciaal, toch?
Ja, maar het is en. In mijn ogen.
Ja, 30-70 in zijn geval.
Ja, maar dat geeft al een beetje aan hoe hij er naar kijkt. En heel lang geleden heb ik academie veel lichamelijke oefening gedaan. En een van de docenten was Max Koops, een legende in de hockeywereld. Mm-hmm. En die zei, de kern van jullie vak als gymnastiekleraar,
ja,
is ervoor te zorgen dat die kinderen met een rode kop en een glimlach uit die les komen.
Ja.
En bij de KNVB kwam ik Bert van Lingen tegen. En die zei, we hebben 1 miljoen voetballers in Nederland. En de kern is, ze moeten beleving hebben in het spel, ja, willen winnen, maar ook plezier. En toen kwam ik Van Gaal tegen in topvoetbal. En die vertaalde eigenlijk Koops en Verlingen, yes, naar topvoetbal.
Ja.
Die gasten moeten er zin in hebben. Maar daar spelen wij de hoofdrol in. Ja. Wij moeten zorgen dat ze zin hebben om te trainen. Zin hebben om met elkaar om te gaan. Ja. Zin hebben om met die staf om te gaan. Zin hebben om te luisteren. Ja, en daar heb je een ongelofelijke taak aan. Ja. Je moet bij iedereen die snaar raken. Ja. En dat zijn allemaal verschillende mensen. En ook daar is het tijdsbeeld veranderd. Je kunt niet meer zeggen, wij gaan allemaal hetzelfde doen.
Ja, ja, ja. Ik ga dat even illustreren. Je gooit hem nu zelf op, maar er zit een mooi fragmentje in de film. Dat is een klein stukje over de wedstrijdbespreking.
Zo'n mooie avond. Prachtige tegenstander. Nummer 18 tegen nummer 1. Heerlijk. Heerlijk. Veel publiek. Bondscoach op de bank. Veel belangstelling. Jullie willen allemaal hoger, beter en meer. Nou, betere avond komt er niet voorbij. Strijden, vechten, doen wat wij hebben afgesproken. Mekaar steunen, positief zijn. Laten zien dat je kan voetballen en winnen. Goh, heerlijk. Nou, dat moet je doen.
Zin hebben om te spelen.
Ja. Ja, maar
heb jij altijd zin om te spelen?
Nee, niet altijd. Ik zie er ook wel eens tegenop. Ik vind het altijd leuk om te voetballen. Gewoon lekker voetballen. Weet je, vrij spelen, lekker trainen met gasten, rondo's, dat soort dingen. Maar op het moment dat er een prestatie wordt verlangd, gewoon dat je moet winnen, dat je niet moet degraderen, ja, dan zie ik er ook wel eens tegenop. En dan doe ik mijn werk en dan doe ik zo goed mogelijk mijn best. Maar dan ga ik niet. Ik zou het willen dat ik heel erg zin had om die wedstrijd elke keer te spelen. Maar er zit ook een zekere iets wat me tegen.
Ja, druk, ja. Ook toch?
Ja. Jullie daar, hebben jullie altijd zin om te spelen?
Nee, ik herken het wel een beetje. Ik heb eigenlijk over het algemeen vrijwel altijd wel zin om te voetballen en om wedstrijd te spelen. En vooral, en eigenlijk de keren zeg maar dat je het minste zin hebt en je wint dan, dat zijn eigenlijk de lekkerste. Geweldig, dat zijn de lekkerste overwinningen.
Ja. Mijn broer die hebt me heel vaak op de dag van de wedstrijd, succes vandaag, heb je er zin in? En dan zeg ik natuurlijk altijd, ik heb zin om te winnen. Ik heb zin in een goede wedstrijd en een goed gevoel en een overwinning. Dat is eigenlijk wat ik vind. Maar ja, dat moet eerst gebeuren voordat ik er heel veel plezier aan
heb. Ja, gewoon zien of het goed gaat. Want als het goed gaat, is het leukste wat er is.
Dat is eigenlijk altijd mijn antwoord.
Maar het kan ook de andere kant opvallen. Daar
heb ik helemaal geen zin in.
Maar dat zegt gelijk iets over wat voor speler je bent, hè?
Dat is ongetwijfeld waar zijn, ja zeker.
Kijk, ik zeg altijd tegen mij, jongens, dat jullie voor een wedstrijd onrustig zijn, dat valt wel mee, hoor. Het is, als het om die wc's gaat, echt 18-0 voor Bayern München. Jullie verliezen met gemak. Die scheidt er het helemaal vol.
Ja.
Dus die onrust, die lichamelijke onrust, die is daar ook.
Natuurlijk, nee, het heeft ook effect, denk ik.
De overtuiging, ik ben goed.
Ja.
Wij zijn goed. Wij hebben een goed plan.
Ja.
Dat voel je al in die spelerstunnel.
Ja.
Daar sta je in sommige wedstrijden echt al met 1-0 voor. Ja. Want je voelt hoe die tegenpartij naar je kijkt.
Ja.
Alles is beter. Alles is, tussen aanhalingstekens, mooier.
Ja.
Alles is indrukwekkender. En het gaat vanzelf.
Ja.
Terwijl, ja, ik begrijp dat wel. Als jij in de arena moet spelen en om je heen kijkt, denk je zo. Gaat dat wel goed vandaag?
Ja,
dat begrijp ik wel.
Het is een dun lijntje. Want het is een deel daarvan en een ander deel is. En dat heb ik, maar daar, de voorwaarde bij mij is dat het wel goed gaat. Hè? Dat het resultaat oké is, dat mijn goede spel goed was. En dan, dat is wat Thomas ook zegt. Er zijn weinig dingen mooier dan goed presteren met je team. Voelen dat het plan naar buiten komt. En dan om je heen kijken van tering.
Wat ik probeer die jongens altijd te helpen is. Je moet die lat niet te hoog leggen.
Ja, ja.
Je moet van jezelf eisen dat je je stinkende best doet.
Ja.
En dan gaan we het zien.
Mm-hmm.
En dan moet je gaan spelen in datgene waar jij goed in bent. Ja. Wie gaat dan die kopduels voor jou winnen bij Ajax? Mm-hmm. Wie dan? Weet ik niet. Wie gaat dan over de grond jou in de kleine ruimte passeren? Nou, dat weet ik niet.
Ja.
En als jij de bal vrij hebt, ga hem dan niet naar de goede kleur spelen? Tuurlijk wel, man. Mm-hmm. En anders geef je hem een kegel, maar je maakt geen fouten.
Zeker.
Ja. Hey, dus je gaat er voldoende spelen.
Ja.
Ja, en die overtuiging overbrengen op je spelers, dat is waar het om gaat. En van daaruit hoop je dat iedereen er zin in krijgt.
Maar dit is toch sociale competentie. Ja,
maar ik zeg ook.
Ik heb er ook al zin in gelijk. Die
ja, echt lekker. We hebben zin te spelen.
Ik voel het helemaal weer.
Ik heb het
gemist al die jaren, man.
Ik heb het gemist al die jaren, zei je dat?
Ja, ik voel het helemaal. Ik denk, inderdaad, ik kan gewoon altijd een voldoende spelen eigenlijk.
Zo, ja, hoe moeilijk was het eigenlijk al die tijd? Had je ook de kleine schoenen elke keer?
Nee, maar het is wel echt zo. Als je er een heel groot ding van maakt, van die wedstrijd, en dan kan alles fout gaan. Maar als je er heel erg opbreekt in van die kleine dingen. Ik herinner me het weer vroeger. Dat werkt heel erg goed.
Ja.
Want als je het allemaal los gaat doen. Bijvoorbeeld keeper met een hoge bal. Wie gaat jou kloppen met een hoge bal? Ja, waarschijnlijk niemand.
Ja.
Wie gaat er vanaf 20 meter uit scoren? Ja, waarschijnlijk niemand. Maar als je dat niet stap voor stap, zeg maar, bekijkt het grote plaatje, dan denk je, wat eerlijk, kan eigenlijk echt een hele hoop misgaan.
Ja, ja, ja.
Maar dat is dus de kunst om al die spelers in de top tegen top komt die angst ook. Hè? En dus in de absolute topwedstrijden wordt het anders. Maar er zijn heel veel wedstrijden dat die mannen gewoon zeker weten, ja, maar wij zijn beter.
Ja.
En in die zin vond ik het ook het makkelijkste coachen was Bayern München. Want als ik die opstellingen van tevoren vergeleek, dacht ik, nou ja, Leverkusen. Misschien kan Ballack bij ons op de bank zitten.
Mm-hmm.
Maar die andere 10 hoeven we niet, ja. Want wij hebben 10 betere spelers.
Ja,
ja. Ja, dan is het gevoel ook veel beter, ja. Comfortabeler, makkelijker. Natuurlijk.
Ja. Cool. Misschien tot slot even...
Ik heb nog wel... Ja, nog even één dingetje vanuit... Dat is wel een beetje vanuit de kleedkamer ook, denk ik. Dat is een gevoel dat ik zelf veel ervaren heb in mijn laatste jaar. Is dat dan trainers die zelf ook gevoetbald hebben... toch met bijvoorbeeld een indeling van de trainingsweek komen... of een trainingskamp of de dag na de wedstrijd... als je niet gespeeld hebt. En dat dan al die gasten elkaar zeggen van... hoe kan ik dit nou doen? Dus ja, hij heeft zelf toch ook gevoetbald. En hij snapt toch dat dit... als je het dan net hebt over zin hebben in trainen... als je dan op vrijdagavond niet gespeeld hebt... en je moet zaterdagochtend het veld op... en je gaat lekker afwerken, je gaat partijen doen... nou, dan kan je dat vervelende gevoel een beetje wegspelen. Maar ik heb ook vaak genoeg gehad dat je dan bijvoorbeeld... onder trainers die zelf ook lang prof zijn geweest... dat je dan bijvoorbeeld eerst 40 minuten zonder bal aan de slag gaat... ja, dan loop je gewoon een depressie op zaterdagmorgen. dus dat is een beetje een vraag. Misschien aan Thomas nu die in die overgang zit en ook aan Andries. Hoe is dan die belevingswereld tussen trainers en spelers... over wat goed is en belangrijk, is die zo anders?
Ja, ik denk dat daar wel best wel groot verschil tussen zit. Maar ik denk dat tegenwoordig trainers best wel veel kijken naar dat het ook wel, wel gewoon leuk moet zijn. Tegelijk hard werken en leuk, dat kan inderdaad, en het moet nuttig zijn. Dus als je eerst 40 minuten met degene die gespeeld hebben hersteltraining mee moet doen en je gaat daarna zelf trainen. Ja, dat zou ik zelf denk ik ook niet snel doen. Maar er zit wel... Ja, je hoort wel, zeg maar, dingen die je als trainer met de beste intentie doet, die worden soms door spelers compleet anders uitgelegd. En dat ze denken van, ja, hoe kan je dat nou doen? Terwijl je zelf wel daar goed over na hebt gedacht, zeg maar. Dus, ja, ja.
Hey, ik doe daar heel veel 1-1 is 2, hoor. Dus als je nou niet hebt gespeeld, dan hebben we vaak meegemaakt dat trainers zich eigenlijk afreageren op degene die niet hebben gespeeld. Die moeten dan opeens om gaan schakelen, omdat dat die avond tevoren fout ging. Ja, maar die hebben niet meegedaan. Dus ik vertaal het altijd naar, jij hebt niet meegedaan, dus je hebt die inspanning niet geleverd. Jij moet vandaag die inspanning leveren.
Ja,
ja, en dat betekent over het algemeen intensieve warming-up, intensieve pasentrafvorm, intensief positiespel en een hoog intensief partijspel. Allemaal dingen die die gasten graag doen en het pasentrap inderdaad met regelmaat afronden op doel. Ja, dat betekent zweten, maar het betekent ook lekker voetballen. Het betekent ook afreageren.
Tot slot misschien mooi om een aantal trainers aan te stippen... die daadwerkelijk is gelukt om een duidelijk stempel op de ploeg te drukken... om een invloed aan te wenden. We hebben het over Guardiola gehad en Simeone. Ik denk dat Erik ten Hag daar een voorbeeld is. Mis ik er nog een paar?
Ja, ik vind het altijd aardig om op alle niveaus te kijken.
Zeker.
Kijk, die mannen trekken natuurlijk de aandacht.
Ja.
Maar ik heb echt heel, heel, heel veel vertrouwen in Van Nistelrooy bij PSV. Mm-hmm. Dat jong PSV is echt voetballend.
Ja.
Een van de beste ploegen in de keukenkampioendivisie. En het kan niet zo zijn dat Van Nistelrooy daar niks aan heeft gedaan.
Ja.
Het zijn echt gasties van 17, 18, 19 jaar... die in een heel hoog tempo uitstekend positiespel spelen. Een paar gasten in Bakayoko met een geweldige individuele actie... wordt keihard gewerkt, er wordt heel snel omgeschakeld. Wat een goede ploeg. Ja. En dat ze weinig punten hebben, dat zal wel. Maar ik ben echt onder de indruk. Dus Van Nistelrooy heeft daar iets hartstikke goeds gedaan.
Ik wilde eigenlijk verpakken in mijn aanraders.
Want
ik zat, ik zat vorige week Liverpool Man United te kijken. En ik werd gewoon echt blij, zeg maar, van dat van voetbal kijken. En normaal vind ik het echt leuk om voetbal te kijken. Ja. En geniet ik van spelers. Maar de grootste reden waarom ik er blij van was, is Thiago Alcantara, die echt krankzinnig goede wedstrijd, die ging eruit. En als je dan ziet, zeg maar, hoe dat contact is tussen hem en Klopp. En Klopp met al die andere spelers. Ja, daar word ik gewoon blij van.
Dus ja.
En vervolgens gaf Wietse van de Groot, die gaf nog een tipje over dat de supporters van Liverpool een liedje van de Beatles hadden vervormd naar een liedje voor Jurgen Klopp. En dat hij zei, dat deze in de jaren 60 ook al, moet je even op YouTube opzoeken, heb ik gedaan. Zou ik ook aanraden om dat te doen. Ja. Zie je zo heel de kop, zeg maar, Beatles liedjes zingen. Is wel mooi. Dus ik vond het echt, vet. En ik denk dat je daar, zeg maar, ook een extreme invloed ziet van de trainer. Wow. En vooral ook op sociaal gebied. Tax is natuurlijk, doen ze geweldige dingen. Maar wat ik het mooiste vind om te zien is hoe hij oprecht blij is voor iedereen, zeg maar. En de spelers ook met hem. Want je weet altijd wel dat je... Ja, we hebben allemaal wel eens een knuffel gehad van de trainer naar de wedstrijd. Dat je dacht van ja, als we hadden verloren, had ik deze niet gehad.
Heel slap handje kwam er net vanaf.
Ja, en daar zie je gewoon dat het oprecht is. Zeg maar. Dus dat wilde ik ook gelijk zeg maar aanraden.
Mooi bruggetje, maar wat is specifiek de aanrader?
Nou, kijk naar Liverpool en geniet van het voetbal, maar vooral van de trainer.
Vet, oké.
Maar heb je gezien na die wedstrijd ook dat hij dan eens eentje nog naar het publiek ging?
De cameramensen die zijn natuurlijk ook niet gek. Die weten ook dat ze het gewoon in beeld moeten brengen op het moment dat die wedstrijd klaar is, gaat die camera niet meer van Klopp af. Maar dat is wel leuk om te zien.
Ja. Ah, mooi bruggetje. We kunnen gelijk het rijtje afmaken, Andries. Heb je een aanrader voor?
Oh, dat je met trainers nog bezig was.
We rammen er doorheen. Dus heb je er over nagedacht?
Nee, ik heb niet over de aanrader nagedacht. Wel over het muziekstuk wat ik voor moest stellen.
Ja.
Maar de aanrader die schiet me niet meteen.
Liedje komen we zo op. Dan maken wij hem even af. Maarten?
Een aflevering van de podcastshow van Rutger Bregman en Jesse Frederik, de Rudy en Freddy show.
Waar schrijven ze ook alweer voor?
De correspondent.
Oh, trouwens. Dat was de correspondent.
Af en toe nog eens aan een stukje.
Okay.
Maar die hadden een aflevering met Joris Luijendijk. Ik heb het een tijdje terug over gehad, over de zeven vinkjes. En het is een korte aflevering, een minuutje of 36. En het gaat net even... Nou, ik zou wel kunnen zeggen dat zij een iets diepere laag van het gesprek aanraken, denk ik, dan dat wij hebben gedaan toen we het over hadden. En ik vind dat een heel belangrijk onderwerp en een belangrijk gesprek. Dus ik zou het iedereen aanraden.
Oké.
Ik heb ook een aanrader bedacht dan.
Ja, snel.
Ik zat even naar je te kijken.
Kettinkje.
Ik stoor me mateloos aan de ruimte die centrale verdedigers tegenwoordig krijgen om spitsen te bespelen. En dat is niet alleen tegen Telstra, dat is in de hele keukenkampioendivisie. Mm-hmm. Trekken, duwen, vasthouden. Die spitsen kunnen niet voetballen. En met name bij hoge ballen van de keepers. En die scheidsrechters doen allemaal hetzelfde. Het is niet zo dat het er één is. Ze vinden het allemaal goed. Ik vind dat het spel veel minder attractief maakt. Want die verdedigers die maken overtredingen, worden niet bestraft. En dus winnen die verdedigers de bal. Maar dat is niet wat het spel voor bedoeld is. Ja. Je moet de regels respecteren. Of je moet zeggen, nou ja, als de keeper uittrapt, dan doen we vrij worstelen. En dan mag dat. Nou, dan weet iedereen dat. Mm-hmm. Maar ik vind echt dat het uitermate storend is. Dat dit voor 100% wordt toegestaan.
Ja.
Ik snap er helemaal niks van.
Andries, ik zou je willen aanraden, als je hier echt die werk van wil maken richting de KNVB, dat je Ralf Seuntjes moet opbellen. Dat is een nummer doorsturen. Die is denk ik de meest uitgesproken persoon over dit probleem. Omdat hij vindt dat hij al sinds dat hij prof is, wekelijks mishandeld wordt. Met toestemming van de scheidsrechter.
Ik ga bellen.
Dat is een goede. Je hebt een hele sterke zaak dan, denk ik. Ik heb een praktische tip. Dat is voor mensen die zin hebben om een beetje bij te scholen. Iets nieuws te leren. Een nieuwe hobby te ontdekken. Een nieuwe taal te leren. Wat dan ook. Er zijn allerlei cursussen. En wat heel veel mensen niet weten is dat de overheid daar een budget voor ter beschikking heeft gesteld. Dat heet het stapbudget. En je kan gewoon voor €1000 declareren voor welke cursus dan ook. Dus wil je een taal leren?
Ze moeten wel op de lijst staan. Hè,
zeker, ik ga zelf misschien ook... Ik heb nog niet echt gekeken, maar even doorheen gescrollt. Dat is wel heel uitgebreid. Dus mocht je denken, ik ga eens even een podcast willen maken... of keramiek willen maken, weet ik veel wat.
Ga je doen dan?
Nee, ik weet nog niet. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat het voor veel mensen... dat mensen het niet weten, dat stapbudget. En dat is de aanvraagtermijn, die start op 2 mei. Dus dat is volgende week. En wie weet zit er wat moois bij. Dan heb je een gratis cursus van de overheid. En kun je nog een beetje bijscholen.
Mooi, die drang tot verbetering.
Zeker,
ja,
zeker.
Buiten het veld wel.
Buiten het veld wel, ja.
Goeie voorzet ingekopt, Thomas.
Dan het liedje. Waar luistert Andries Jonker naar?
Nou, ik luister daar niet specifiek naar. Maar ik ben wel van de week voor de tweede keer opa geworden. Het is een heel oud Amsterdams liedje van Willy Alberti. De glimlach van een kind. En dat is heel, heel, heel lang geleden. binnen onze familie.
Ja.
Heeft het veel betekenis.
Ja.
Dat schiet dan meteen door mijn hoofd. Geweldig.
Oh, vet. Smartlappen.
Smartlap, maar een heel oud nummertje wat heel veel mensen niet zullen kennen.
Ja.
En Albert, die Amsterdamse volkszanger. En dat lied, dat was een van het lievelingslied van mijn vader. Die is al heel lang geleden helaas overleden. En ja, dat gaat dan toch door je heen. Als er dan zo'n klein kindje tevoorschijn is gekomen.
Mooi. Te gek, daar sluiten we mee af. Ga je nog de Jordaan in, het is Koningsnacht?
Nee, absoluut niet. Okay. We gaan morgen heerlijk trainen.
Oké. Bedankt voor je komst, was leuk.
Hartstikke bedankt.
Alsjeblieft. En Maarten sluit altijd af met de gevleugelde uitspraak. Tabé. Tot volgende week. Hoi, hoi.
Later.
Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. Jij bent getrouwd. Dat zegt een kind. Jij bent al oud. Dat zegt een kind. Dan denk je ja. Een rimpel meer. Je wordt al echt een oude heer. Maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Pakt ze je hand en lacht naar jou. De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft. De glimlach van een kind heeft, wat leven is de moeite waard, met soms wel wat verdriet, maar met liefde.